Zullen we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen? Bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook het tweede en derde couplet met elkaar staande zingen? Geweldig overwinningslied wat je mag zingen, dat we onder alle omstandigheden mogen weten dat hij alle dingen in zijn hand heeft en dat we ons door hem mogen laten leiden. Fijn dat u vanavond naar deze samenkomst gekomen bent, ook de gasten onder ons. Ik hoop dat u zich onder ons thuis voelt en dat u boven alles mag ervaren dat de Heer Jezus ons middelpunt is. Zullen we samen deze avond bij de Heere brengen en zijn zegen vragen. Heere, dank u wel dat we dit prachtige lied mogen zingen, dat u, die een werk begonnen bent, dit ook zult voleindigen. Heer, dank u wel daarvoor dat u volkomen toe mogen vertrouwen. Heer, dat wat u begonnen bent in de gemeente, dat wat u begonnen bent met uw volk Israël, dat wat u begonnen bent, Heer, in de schepping, al bijbels gezien zo'n 6000 jaar geleden. Heer, u heeft het niet laten liggen. U voleindigt dat waar u mee begonnen bent. Maar ook in ons persoonlijk leven. Heer, het is voor sommigen al heel lang geleden dat u in hun leven kwam. Voor anderen nog maar heel kort geleden. Voor sommigen is dit misschien nog helemaal niet gebeurd. Maar wat is het geweldig, Heer, dat als u met ons begint, dat u het ook af zult maken. Heer, dank u wel voor deze avond en we We willen u vragen, Heer, wilt u vanavond door uw woord tot ons spreken? Wilt u alstublieft onze harten aanraken? En dat niet alleen, Heer, maar wilt u ook onze levens gaan veranderen? En dat we ook mogen ervaren vanavond dat uw woord een levend woord is. Dat uw geest in ons midden verblijft, in ons midden mag wonen. Dat we als gemeente ook een tempel mogen zijn van uw Heilige Geest. Waarin we u mogen ontmoeten. Heer, en zo zijn we als gemeente samengekomen. Heer, spreek tot onze harten en vernieuw ook onze levens. En ook als er dingen zijn die fout zijn, dingen zijn waarin we u verdriet gedaan hebben, Heer, dan mogen we weten dat het bloed van de Heer Jezus Christus ons reinigt en ons heiligt en ons opnieuw in een levende relatie met u als God de Vader wil brengen. Heer, vanavond willen we bidden voor uw volk Israël. We hebben er heel veel over gehoord vanmorgen. Heer, de plannen die u heeft met uw volk Israël. En we willen vanavond nadenken over die stad, die unieke stad, Heer, de stad Jeruzalem. En wil u vragen, Heer, wilt u ons onderwijzen vanuit uw woord, door uw Heilige Geest, zodat we gaan begrijpen, Heer, wat voor plannen u heeft met deze stad. Heer, we willen u bidden, wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? Heer, wilt u hen vertroosten? Wilt u hen bemoedigen? Ook zij die moeten lijden, zowel lichamelijk, misschien ook psychisch. Heer, waarvan we het helemaal niet weten. Die misschien geen uitzicht hebben. Misschien niet weten waar ze met hun problemen naartoe moeten. Heer, wat is dan geweldig dat we mogen weten dat u er altijd bent. En altijd een luisterend oor hebt, Heer, en kunt uitredden. Heer, dank u wel dat we voor hen mogen bidden. Ik wil ook in het bijzonder bidden, Heer, voor Matthijs Middelwijk. Heer, wilt u deze jongen alsjeblieft zegenen? Wilt u uw liefdevolle handen op hem leggen? En wilt u alsjeblieft genezing schenken? Heer, wilt u met Arie zijn en Jannie? Ik wil ook bidden, Heer, wilt u met broeder en zuster Krans zijn? Heer, wilt u met Hans zijn, Heer, als hij onderzocht zal worden morgen. En we hopen van ganser harte, Heer, en we bidden er ook voor, Heer, dat u alsjeblieft ook een volkomen herstel zal geven bij broeder Krans. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Heer, er zijn heel veel gemeenten die vandaag uw aangezicht zoeken en bij elkaar komen. Wereldwijd, duizenden gemeenten. En wil u bidden, Heer, daar waar uw woord verkondigd wordt, daar waar u centraal staat in de dienst, Heer, wilt u daar een rijke zegen schenken. Heer, er zijn ook plaatsen in Enschede, waar broeders en zussen samenkomen. We voelen ons ook met hen verbonden. Heer, wilt u een opwekking geven, ook in deze plaats. Heer, dat nog velen u mogen leren kennen, voordat de zonde voltooid is. En u een einde maakt, Heer, aan de vreselijke zonde, Heer, in deze wereld. Heer, dank u wel dat we ons zo met hen verbonden mogen voelen. Heer, wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken. En we bidden dat, Heer, niet omdat we het verdienen, maar omdat we genade gevonden hebben in uw ogen. Om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan vanavond luisteren naar dat wat Gods woord ons leert over de stad Jeruzalem. We hebben vanavond heel veel geleerd over, vanmorgen heel veel geleerd over Israël, het volk Israël, en ook het land Israël. Voordat we dat gaan doen, gaan we met elkaar een lied zingen. En dat is lied 64 uit de bundel van Johannes de Heer. Daarvan zingen we de eerste twee coupletten. Dan willen we graag luisteren naar Mirjam Aartsen, die in China geweest is. En iets zal vertellen wat de Heer in China doet en hoe de Heer haar ook heeft willen gebruiken in dit onmetelijk grote land. En daarna zingen we de coupletten 3 en 4 van lied 64 uit de bundel van Johannes de Heer. Dus 1 en 2 van lied 64. Daarna willen we graag luisteren naar Mirjam die iets zal vertellen over dat wat ze meegemaakt heeft in China. En dan zingen we nog het derde en het vierde couplet van 64. Thank you. Zullen we twee gedeelten lezen uit het woord van God? Eerst een gedeelte uit Psalm 122. Psalm 122. Niet alleen maar een gedeelte, maar deze hele psalm. Vers 1 tot en met 9. Psalm 122. Een van de bedevaartsliederen die onderweg gezongen werden als het Joodse volk optrok naar Jeruzalem. Een bedevaartslied van David. Ik was verheugd toen men mij zeide: laten wij naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren. Een voorschrift voor Israël is het, de naam van de Heer te loven. Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen, vrede zij in u. Om het huis van de Heere onze God wil ik het goede voor u zoeken. En laten we ook de bekende woorden lezen uit Zacharia, het ene laatste boek uit het Oude Testament. Zacharia hoofdstuk 12. Vers 1 tot en met 9. Zacharia hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 9. Er staat een godspraak. Het woord des Heren over Israël. Aldus luidt het woord van de Heren, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Te dien dagen, luidt het woord des Heren, zal ik alle paarden treffen met verbijstering en hun berijders met krankzinnigheid. Over het huis van Juda zal ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiën zal ik treffen met blindheid. Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem, door de Heere der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout en als een vuurfakkel tussen de garven. Dan zullen zij rechts en links alle naties in het rond verteren. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats te Jeruzalem. Ook zal de Heere de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. En wie onder hen struikelt, zal te dien dagen zijn als David. En het huis van David als God. En de engel des Heeren voor hun aangezicht. Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Vooral dat vers 6, het laatste stukje, daar staat: en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. Tot zover deze woorden uit de profetie van Zacharia. We gaan eerst met elkaar nog een lied zingen. En terwijl we dat lied zingen, zal er ook gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in en vanuit de gemeente. Het lied wat we gaan zingen is 121 uit de bundel Opwekking. De Heere is mijn herder, Mij ontbreekt niets. 121 uit de bundel Opwekking. En laten we dat met elkaar in beurtzang zingen. Hè? Dat de mannen beginnen en de vrouwen erachteraan komen. Hè? Dat is zo mooi. Doe uw best en laten we het mooi met elkaar zingen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet. 121. Om dat zo te zingen. Het kon iets vlotter. Het ging een beetje erg langzaam, maar het was toch wel heel mooi. Jeruzalem. Wat is het voor een bijzondere stad? Als je gewoon naar de stad Jeruzalem kijkt, dan is het maar een speld in een hooiberg, als je het vergelijkt met de grote wereldsteden. Tokio, Londen, New York, Parijs. En zelfs Amsterdam, dan is Jeruzalem eigenlijk maar niets. Ja, vanmorgen hebben we gezien dat Israël vergeleken wordt met een wormpje, met een volkje, met iets wat eigenlijk nou niet zoveel voorstelt. Nou, Jeruzalem ligt niet op een knooppunt van grote handelswegen. Jeruzalem ligt niet aan een natuurlijke haven. Jeruzalem heeft zelfs niet eens een internationale vlieghaven. Ligt meer bij Tel Aviv dan bij Jeruzalem. Jeruzalem is zelfs moeilijk te bereiken door verkeer. Wordt omsloten door bergen. Wat is er nou toch voor iets bijzonders aan deze stad Jeruzalem? Nou, een van de bijzondere dingen van Jeruzalem is dat Jeruzalem behoort bij een van de oudste steden ter wereld. Die constant 4000 jaar bewoond is. Dat kun je maar van heel weinig steden in de wereld zeggen. 4000 jaar constante bewoning in Jeruzalem. Dat is al een hele oude stad. Dat kun je van Amsterdam niet zeggen. Dat kun je van Parijs niet zeggen. Dat kun je van Tokio niet zeggen, maar dat kun je wel van Jeruzalem zeggen. Een hele oude stad. Als je in Jeruzalem wandelt, en ik hoop dat de situatie zo verandert dat we dat in mei met velen van u uit de gemeente mogen doen, dan wandelt u zo ongeveer 20 meter boven de rots waar uiteindelijk Jeruzalem begonnen is. Jeruzalem is zeker zo'n 20 keer verwoest. En elke keer werd de stad weer opgebouwd. En als je, en dat doen geologen tegenwoordig daar in Jeruzalem, als je een soort taart hebt met allerlei laagjes, dan zou je een taartsnede kunnen maken uit Jeruzalem en dan kom je allerlei lagen tegen. Ik zal u eens een paar lagen noemen die je dan in al die 4000 jaar waarin Jeruzalem er geweest is en steeds maar weer verwoesterd en steeds maar hoger kwam te liggen op het puin van de vorige stad. Dan kom je tegen de laag van de Jebusieten. Kent u de Jebusieten? Toen David bij Jebus kwam, toen heette Salem, heette Jebus, hè? Of de Jebusieten waren daar. En toen heeft David de stad overwonnen, 3000 jaar geleden. Je komt restanten van de Jebusieten tegen. Dan kom je restanten van de Joden tegen. Iets hoger vind je dan ineens de restanten van de Romeinse overheersing in Jeruzalem. Natuurlijk ook wel de Joden die daar gebleven zijn. Maar dan kom je ineens restanten van het Romeinse Rijk tegen. En dan, als je weer iets hoger in die taartpunt komt, dan kom je er bij de Byzantijnen. En dan bij de Arabische volkeren. En dan kom je ineens zo ongeveer 1000 jaar geleden bij de kruisvaders. De tijd van de kruisvaders. En dan, daarbovenop heb je nog weer de hele tijd van de Turkse overheersing. Nou, dat is globaal een taartpunt die je zou kunnen snijden daar in Jeruzalem. Mensen weten dat misschien wel, dat je af kunt dalen in Jeruzalem en dan op de straten kunt lopen waar de Heer Jezus ook gewandeld heeft. De Via Dolorosa. Je kunt inderdaad de binnenhof terugvinden in de Burcht Antonius, waar Pilatus was en waar ze spelletjes gespeeld hebben en de Heer Jezus gegezeld hebben. Dat kun je inderdaad terugvinden, maar daar dieper zit nog veel meer van de historie van Jeruzalem. Wat heel wonderlijk is, dat is, en dat hebben we net ook in Zacharia gelezen, dat deze stad telkens weer precies op dezelfde plaats opgebouwd is. Nou weten we dat de stad Sion, of de stad Jeruzalem, met David begonnen is in het zuidelijke stukje van Jeruzalem. En dat deze stad zich steeds noordelijker en westelijker ook uitgebreid heeft. Maar de oude stad is er nog steeds. En vandaar dat we lazen in Zacharia dat Jeruzalem zal blijven voortbestaan. Waar? Dat staat er op zijn eigen plaats. En waar is die plaats dan? Te Jeruzalem. Het is eigenlijk heel wonderlijk zoals het hier staat. Wat is er nou voor bijzonders aan Jeruzalem? Nou, laten we een paar versen zo eens opslaan. Als u met mij opslaat Psalm 132. In Psalm 132, daar staat. In vers 13 en 14. En daarom is Jeruzalem zo bijzonder. En dat kan over geen enkele stad in de wereld gezegd worden. Daar staat in Psalm 132 vers 13, want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats. Voor de tijd dat David koning is. Voor de tijd dat Salomo daar koning is. Nee, daar staat, dit is mijn rustplaats voor immer. Hoe lang is dat? Geldt het ook voor vandaag? Deze stad heeft God uitgekozen als zijn plaats om daar te wonen. Zijn residentie. Daarom wordt er ook wel gezegd in het Matthäus-evangelie, Jeruzalem, de stad van de grote koning. Dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen, want haar heb ik begeerd. En dat is maar één stad, de uitverkoren stad Jeruzalem. En dat maakt Jeruzalem zo bijzonder ten opzichte van alle andere plaatsen. Jeruzalem. Weet u Jeruzalem? En als u iets verder kijkt in Ezechiël, dan staat er zo mooi in Ezechiël, en dat is heel makkelijk te onthouden, het is Ezechiël 5 vers 5. Ezechiël 5 vers 5, daar staat over Jeruzalem het volgende. Via de profeet Ezechiël zegt de Heere, Heere, Ezechiël 5 vers 5, dit is Jeruzalem. En dan zou je kunnen zeggen, dubbele punt, midden onder de volken heb ik het gesteld met landen eromheen. Wonderlijk, hè? Jeruzalem, midden onder de volkeren, met landen eromheen. Hier zegt de Heere God eigenlijk, Jeruzalem is het middelpunt. Met landen eromheen. Jeruzalem wordt in de Bijbel wel eens genoemd de navel van deze aarde. Het middelpunt waar alles om draait. We zeggen ook wel eens, Jeruzalem, wat op het bruggenhoofd ligt tussen Afrika, Europa en Azië. En middenin, daar ligt Jeruzalem, in het hart van de wereld. Broeders en zusters, laten we nooit vergeten dat als wij vandaag over Jeruzalem spreken, dan spreken we, luister goed, over het hart van God. Het is het hart van God. Het is de begeerte van God. Het is het verlangen van God om daar te wonen. Om daar aanwezig te zijn. Vandaar dat de Heer tegen Mozes zegt, als ze onderweg zijn vanuit Egypte naar het land Kanaan, dan zegt God tegen Mozes, Mozes, als je straks in het land komt, dan wil ik niet dat je op zomaar een willekeurige plek mij gaat aanbidden of mijn feesten gaat vieren. Maar ik wil graag dat je dat doet op de plaats die ik jou zal aanwijzen. Die ene plaats die ik jou aan zal wijzen, daar wil ik graag dat je mij gaat aanbidden. Niet zomaar ergens, maar op de plaats die ik verkoren heb. Jeruzalem. De christenen, die hebben als, ja, je zou kunnen zeggen als belangrijkste plaats voor de christenen, heb je Rome. He, daar zegt men, daar is het christendom met name begonnen in Europa. En men zegt dat Petrus daar gewerkt heeft, dat Paulus daar geweest is. Zoals voor Engeland Canterbury de plaats geweest is waarin 596 Augustinus met het evangelie kwam. En daar het evangelie bracht in Engeland, zo is Rome eigenlijk de grote stad. He, vanuit Rome kwam Augustinus naar Engeland om daar het evangelie te brengen. Zoals Rome de bakermat geworden van het christendom. De belangrijkste stad voor de christenen. Of voor de orthodoxe kerk is dat Constantinopel geworden. De islamieten, die hebben ook een heilige stad. Mekka. Dat is hun stad. En ze hebben er nog één. Medina. Dat zijn de twee heilige steden voor de islamieten. En als derde heilige stad, ook in belangrijkheid, in wat voor hen het belangrijkste is, is ook Jeruzalem hun derde heilige stad. Weet u waarom? Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor de islamieten? Nou, men beweert dat Mohammed op een avond op zijn wit gevleugeld paard Al-Burak, die zo ver kon springen als het oog kon reiken, vanuit Mekka op een avond de opdracht kreeg om in de verst gelegen aanbiddingsplaats, de verst gelegen plaats van aanbidding, te gaan bidden. En zo is Mohammed met zijn paard op een avond in Jeruzalem terechtgekomen. En daar op de tempelberg bij Al-Aqsa, want dat is Al-Aqsa, betekent letterlijk de verst gelegen plaats. Daar is Mohammed van zijn paard afgegaan en heeft gebeden en toen heeft Allah hem opgenomen naar de hemel en heeft hem geleerd wat hij moet bidden. En toen is hij teruggekomen en vanuit de hemel weer op zijn paard gestapt en voordat de zon opging was hij weer terug in Mekka. Dat is de geschiedenis die de Mohammedanen verbinden aan Jeruzalem. Een plaats die in de Koran nooit bij name genoemd wordt, maar wel als de heilige plaats erkend wordt onder de islamieten. Dus de islamieten hebben drie heilige plaatsen: Mekka, Medina en Jeruzalem. En Israël? Welke stad blijft er dan voor de Joden over? Wij weten dat er maar één stad is voor het Joodse volk. En dat is Jeruzalem. De Joden hebben geen alternatief. De Joden hebben alleen Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van hun God, de God van Israël. De stad die de God van Israël uitgekozen heeft. Nu begrijpt u wel. Dat is de grote strijd die gaande is. De grote strijd die gaande is, gaat, broeders en zusters, om het hart van de wereld. Om het middelpunt van deze wereld. Op de berg die God uitgekozen heeft, werd in 691 na Christus de rotskoepel gebouwd, precies over de plaats waar Salomo ooit de tempel gebouwd heeft. In de 7e eeuw werd de Al-Aqsa moskee gebouwd en werd het tempelplein, wat voor God bestemd werd, een plein waar geen ruimte meer is voor de God van Israël. En toch staat in de Bijbel, het is de stad die God uitgekozen heeft. Het is de stad waar God begeert om te gaan wonen. En vanavond zijn we begonnen met het prachtige lied. Wat God begonnen is, dat maakt hij ook af. En eens zal het moment aanbreken dat deze berg, deze plaats, door niemand anders bewoond zal worden dan door de God van Israël. Het is de uitverkoren stad, ook nu. Dat niet alleen. Ik heb al iets daarover verteld. Jeruzalem wordt ook wel genoemd de eeuwige stad. De eeuwige stad, en we hebben daar vorige week al even over nagedacht, dat Abraham Melchizedek ontmoet, de koning van Salem, en we hebben het al over 4000 jaar geleden. Toen was Jeruzalem er al. Nineveh, de enorme grote stad, was er, maar is er niet meer. Babel, waarvan koning Nebukadnezar zei, is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb, is er niet meer. De grote stad Ur, het is er niet meer. Elke grote stad, ze zal er niet meer zijn. Maar er is maar één stad die altijd zal blijven bestaan. Die straks, als het hemelse Jeruzalem naar beneden zal komen, de eeuwige stad. Dat was de stad waar Abraham naar uitkeek. De stad met de fundamenten. De eeuwige stad. En John Knox die zei zo mooi, als alles voorbij gaat, zal alleen Jeruzalem nog blijven bestaan. De stad met de fundamenten. Jeruzalem, de eeuwige stad van God. Ten derde, Jeruzalem is niet alleen de uitverkoren stad van God. Het is niet alleen de eeuwige stad, de stad die blijft door alle eeuwen heen. Maar Jeruzalem wordt ook wel genoemd de stad van de vrede. Jerusalem. Jerusalem betekent letterlijk de stichting van de vrede. Hier wordt de vrede gesticht. Het is een stad waar Christus stierf. Het is een stad waar Christus de dood overwonnen heeft. Het is een stad waar Christus ten hemel voer. Het is een stad waar de Heilige Geest uitgestort werd en de gemeente, de kerk, geboren werd. Het is de stad waarvanuit voor het eerst het evangelie verkondigd werd. De vrede van Jeruzalem werd wereldwijd verkondigd. Het is de stad waar God zijn koninkrijk hier op aarde voor het eerst zal oprichten. Het is de stad, de enige stad, waar de Heer Jezus voor het eerst zijn voeten op deze aarde zal zetten. Hij heeft Jeruzalem daarvoor uitgekozen. Het is een stad waar mens met God verzoend werd. Het is een stad die God aangewezen heeft. En ik vind het zo mooi dat als je kijkt naar Abraham, misschien goed om dat nog heel even te lezen uit Genesis, Genesis 22, daar zien we al dat God deze stad aan Abraham aanwijst. In Genesis 22, daar lezen we de zwaarste beproeving die Abraham ooit in zijn leven meegemaakt heeft. Waarin hij, ja, u weet, we hebben het erover gehad vanmorgen, dat God Israël noemt nakroost van mijn vriend, mijn liefhebber Abraham. Nou, hier zien we hoe Abraham God zo lief heeft. En bereid was om te gaan, wat in het tweede vers staat van Genesis 22. Neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria. En offer hem daar op een van de bergen die ik u daar wijzen zal. En dan zien we dat in vers 4, dat Abraham die weggaat en op de derde dag kun je in het evangelie terugvinden dat de Heer Jezus zegt, op de derde dag ben ik gereed om mijn leven te geven. Dat hij op de derde dag zijn ogen opsloeg en hij zag die plaats in de verte. En dan zien we Abraham die berg opklimmen samen met zijn zoon Isaac. Isaac die het hout draagt. Abraham die het vuur draagt en het mes. En dan blijkt dat Isaac het offer zelf zou moeten zijn. En dan zien we dat er in de plaats van Isaac een lam geslacht werd. In plaats van Isaac. En dan staat er zo mooi in dat 13e vers van Genesis 22. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats die God aangewezen had, de offerplaats. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. 1000 jaar later komt koning David. Een jonge koning, een beetje bravoerachtig, wil hij een volkstelling houden en dan breekt er een plaag uit. En dan komt de engel des Heren om Israël te straffen. En dan sterven er mensen in Jeruzalem doordat de engel des Heren door Jeruzalem heen trekt. En dan komt er ineens een stem uit de hemel die zegt, het is genoeg. En weet u waar die engel toen stond? Op de dorsvloer van Arauna. En dat is precies dezelfde plek als waar Abraham zijn zoon geofferd heeft. Het is genoeg. Het is genoeg. En toen heeft David de wens gekoesterd aan God om op deze plaats het huis van God te mogen bouwen. Nou, David mocht dat huis niet bouwen, maar zijn zoon Salomo, die heeft het huis precies op deze plek gebouwd. Op die kale heuvel waar Abram zijn zoon geofferd heeft. Op die kale heuvel waar Ornan Arauna zijn dorsvloer had. En waar de straf voor Jeruzalem ophield. En waar de Heere voorzien heeft. Op die kale heuvel, daar heeft later Salomo de Ark des Verbonds neer mogen zetten. En over die Ark des Verbonds werd het Heilige der Heiligen gebouwd. En het Heilige en de hele tempel, het hele tempelcomplex werd daarop gebouwd. En als je nu op het tempelplein loopt, mensen, wat een enorm groot plein is dat. Zo leeg. Het lijkt net of dat plein wacht op het moment dat daar weer de tempel zal verschijnen. De tempel waar de Jezus zich mee zal verbinden. Ik heb het u wel eens verteld. Die rots, waar die gouden koepel, die rotskoepel nu overheen gebouwd is. Die rots, die is nog steeds te zien. En men heeft zelfs uitgevonden, geologen die het onderzocht hebben, dat precies de maat van de Ark des Verbonds uitgevlakt is in die rots en dat daar precies, ze weten precies de locatie waar ooit de Ark des Verbonds gestaan heeft. Het vlak is er nog. Zelfs bloedsporen op de rots zijn nog teruggevonden. Men heeft wel eens een keer gezegd, Leen Ritmeijer die dit onderzocht heeft, die heeft wel eens gezegd, achter de tempel hebben ze kunnen verwoesten. Maar het fundament ligt er nog. Het fundament ligt er nog. En wacht tot op het moment dat de Heer deze plaats in bezit zal nemen. De stad van de vrede, de stad waar de vrede gesticht werd. En straks zal de vrede van Jeruzalem werkelijk wereldwijd verspreid worden, verkondigd worden. Het is niet alleen de stad van de vrede, maar Jeruzalem is ook de geliefde stad. Er is maar één stad waar de Jezus om geweend heeft. Hij heeft gehuild om Jeruzalem. Hij weende eens om Lazarus. Toen zeiden ze, hoe lief had hij Lazarus. Hij heeft om Jeruzalem geweend. Omdat hij zo ontzettend veel van Jeruzalem hield. Laten we maar eens lezen in Psalm 137 hoe Jeruzalem geliefd wordt. Geliefd wordt door het Joodse volk. En dat er ergens in het Joodse volk, in elke Jood, in Amerika, in Frankrijk, in Zuid-Afrika, een soort verlangen is, een soort magneet is, een geestelijke magneet die hen nooit losmaakt van Jeruzalem. Er zal altijd nog bij velen een onderdrukt verlangen zijn om terug te gaan naar Jeruzalem. Dat is iets wat God in elke Jood gelegd heeft. Een liefde voor de stad Jeruzalem. Vandaar dat er in dat vierde vers staat van Psalm 137, hoe zouden wij des Heren lied zingen op vreemde grond? Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand. Mijn tong kleeft aan mijn verhemelte, als ik u weer niet gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vreugde. Jeruzalem is iets wat waarnaar elke Jood blijft verlangen. Dat kun je er nooit uithalen. Dat heeft God erin gelegd. Omdat het volk van God is. Het is bekend dat Napoleon een keer door een straat heen liep. En toen liep hij vlak langs een synagoge. En die synagoge was volgepakt met Joden die daar smeekten aan hun God. Die daar riepen tot God om veiligheid. Om hun stad Jeruzalem. En een van de adjudanten die bij Napoleon liep, Napoleon vroeg aan een van de officieren die naast hem liep, wat is dat? Toen zei die officier, dat zijn Joden die roepen om Jeruzalem. Terwijl Jeruzalem al 1800 jaar geleden verwoest was. En toen zei Napoleon, als dat verlangen in die Joden nog zo leeft, dan zal de dag aanbreken, moet je nagaan, toen was Napoleon ook nog een profeet, dan zal de dag aanbreken dat ze hun eigen land en hun eigen stad toch weer terugkrijgen. Als dat verlangen er nog steeds heerst. Wonderlijk. Het is de geliefde stad waar zoveel Joden naar uitkijken. Israël zonder Jeruzalem is een lichaam zonder ziel. Jeruzalem, de stad die zo geleden heeft. Men zegt wel eens als er 10 maten van lijden over deze wereld uitgegoten wordt, dan zullen er 9 van deze 10 maten lijden over Jeruzalem heen komen. De stad met de verschillen. De stad van de overwinning, maar ook de nederlagen. De stad van, ja, eigenlijk de aanbidding van God, maar ook de stad van de zonde. De stad van de waarheid, maar ook de stad van de leugen. De stad waarmee God uiteindelijk tot zijn doel zal komen. De geliefde stad. De stad van de vrede. De eeuwige stad. Door God uitgekozen stad. En nou tenslotte, laten we nog even Zacharia 12 opslaan. Jeruzalem, daar valt nog meer over te zeggen. Er is maar 1 stad die de politieke leiders van deze wereld zo veel kopzorgen baart. En dat is Jeruzalem. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen, Jeruzalem is de meest lastigste stad die er is. Het meest politiek gecompliceerde situatie. Men komt er niet uit. Het is een hele lastige stad. En er staat hier in het stukje van Zacharia 12 dat alle inwoners van deze wereld, alle volkeren, die zullen op de een of andere manier te maken krijgen met deze lastige stad. Ze zullen die stad als een steen moeten heffen. En dan staat er in allen die deze stad zullen heffen, allen volkeren die zich met deze stad bezig zullen houden, wat staat er? Die zullen zich deerlijk verwonden. Of je nou op een positieve manier bezighoudt met Israël, dan word je verwond door de tegenstanders. En als je je als tegenstander met Israël bezighoudt, dan word je ook verwond door het oordeel van God. Jeruzalem, een hele lastige stad. Een stad die de hoofdstad is van Israël. Eindelijk sinds 1967 de hoofdstad van Israël. Een hoofdstad waar menig land nog niet gedurfd heeft om zijn ambassade daar te vestigen. Waaronder ook Nederland. Bang voor de terreur van de Palestijnen. Bang dat ze olie moeten verliezen. Bang. En dat is Europa. Europa die zijn vingers aftrekt van Jeruzalem. Jeruzalem. Ach, als Jeruzalem er niet geweest was, dan was er geen christendom. En we zien, omdat, laat ik het maar eens heel duidelijk zeggen, zoals ik het ook vanmorgen duidelijk gezegd heb, omdat Europa Jeruzalem verwerpt, zien we ook dat uit Europa het christendom verdwijnt. Dat kan niet anders. Het hoort bij elkaar. Het hoort bij elkaar. Het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Vandaar wat ik ook vanmorgen zei, dat Paulus zegt, als je je verheft tegen de oorspronkelijke takken, de olijftakken die op die olijfboom staan, God zal ook deze hoogmoedige takken niet sparen. En ze zullen afgekapt worden. En we zien het dat hele kerkgenootschappen, kerken afgekapt worden, christelijke scholen, die hebben het verbruikt. Ze kunnen niet meer de naam christelijk dragen. Christelijke ziekenhuizen, het gaat allemaal weg. Omdat men Jeruzalem verwerpt. En ik denk dat het heel belangrijk is. Het is inderdaad een hele lastige stad. Het is een hele lastige stad. En als er ooit een tijd geweest is waarin wij als broeders en zusters mogen bidden voor deze stad, mogen bidden voor het Joodse volk, dus het nu, vandaag. God is begonnen met Israël. God is begonnen met Jeruzalem. Hij heeft deze stad uitgekozen. En eens zal het moment aanbreken dat de Heer Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat daar, op de plaats die God uitgekozen had, de naam van God weer geëerd zal worden. Op de plaats die Hij begeerd heeft. Hoe zit het met u? We hebben het gehad over het hart van deze wereld. En net zoals dat er om het hart van deze wereld gevochten wordt, gestreden wordt, wil ik eindigen met deze opmerking. Weet u dat er ook om uw hart gestreden wordt? Om het middelpunt van jouw leven? Van wie is jouw hart? Heb je dat middelpunt van jouw leven? De Heer die wil niet aan de marge van je leven staan. Hij wil graag in het centrum van je leven zijn. Heb je leven aan hem toevertrouwd? Heb je gezegd, Heer Jezus, u komt mijn hart toe. Net zoals dat God Jeruzalem begeert, staat er, hij begeert ook ons hart. Er staat in Spreuken niet voor niets dat Salomo zo mooi zegt, geef mij uw hart. Geef mij je hart. Geef hem dat wat hem toekomt. En anders wordt Jeruzalem vertrapt. Wordt je hart vertrapt en komen de andere bezitters in jouw leven. En dan staat er niet een tempel in jouw hart, maar een afgodisch gebouw waar God niet geëerd wordt. Wat staat er in het middelpunt van jouw leven? Een tempel? Zijn we een tempel van God zelf, van de Heilige Geest? Of zijn we een aanbiddingsplaats waar andere goden gediend worden? Kijk naar de tempelberg. Leg uw eigen persoonlijk leven daarnaast. En vraag uzelf dan af, is mijn tempelplein, is mijn hart een plaats waar zijn tempel mag staan? O, geef uw leven aan hem. Volkomen. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Over de zegen en de aanbidding die hem toekomt. Uit de bundel opwekking 454. Zegen, aanbidding, kracht, overwinning, ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie buigen voor de eeuwige God. Elke tong in hemel op aard zal uw macht belijden. Elke knie buigt zich neer voor uw troon, aanbiddend. U wordt hoog verheven, o God, en oneindig is uw heerschappij, o eeuwige God. We zingen het lied. Ja, meestal wordt dat eerste stukje herhaald, maar dat staat niet in het tekstboekje. Dus we zingen het gewoon door. En dan wordt elke tong in hemel op aard nog een keer herhaald. Oké. Thank you. Er is wat aan de hand daar? Of? Marjolein? Oké. Nou, het gaat wel goed zo even. Zullen we met elkaar danken. Vader in de hemel, dank u wel dat elke tong, elke natie eens zal belijden dat u Jeruzalem uitgekozen heeft als het middelpunt midden tussen de volkeren en dat vanuit Jeruzalem de vrede van God de wereld zal overdekken. Heer, dank u wel voor dat wat u begonnen bent met uw volk Israël. Dank u wel, Heer, voor deze stad, de stad van de vrede, waar de vrede tot stand gebracht werd. De vrede van Jeruzalem, de vrede van God, de vrede waar wij nu deel aan mogen hebben, maar de vrede die straks wereldwijd ervaard mag worden, wanneer u, Heer Jezus, als de vredevorst terug zult komen. Heer, dank u wel. Ik wil u bidden, heel in het bijzonder voor uw volk Israël. Heere, wilt u hen beschermen? Wilt u een vurige muur rondom hen zijn? En wilt u alsjeblieft tot uw doel komen met uw volk? Heer, we weten niet wat er in de komende tijd met Jeruzalem gaat gebeuren. Zeker niet de dingen die u zal doen met Jeruzalem. Zeker niet uw plan. Maar uiteindelijk, door al het menselijk handelen, zult u wel tot uw doel komen met Jeruzalem. Heer, dank u wel dat u alle dingen in uw handen heeft. Wil u bidden, Heer, voor de Messias blijdende Joden. Heer, wilt u hen bemoedigen? Wilt u hen sparen? En wilt u hen alsjeblieft midden onder hun volk tot zegen stellen? Heer, dank u wel dat uw woord waar is en dat we op u mogen bouwen. Ik wil ook bidden, Heer, wilt u met hen zijn die juist ook onder andere volkeren, ook onder andere godsdiensten, laten zien wie u bent. Heer, en dat zij tot inkeer mogen komen en u mogen gaan dienen als de God van Israël. Heer, dank u wel dat we ook voor deze volkeren mogen bidden die zo woedend zijn en zo extreem soms kunnen worden. Heer, we weten dat ze u nodig hebben, Jezus. Heer, we staan er versteld van hoe volkeren zich voor laten liegen. Dat ze leugens geloven en uw woord aan de kant zetten. Heer, laat het zo zijn dat ze buigen voor uw woord. En al het andere van zich afwerpen als leugen. Heer, dank u wel dat we zo ook voor hen mogen bidden. Stel ons alsjeblieft tot zegen voor de volkeren om ons heen. Dank u wel daarvoor. Wilt u straks met ons meegaan naar huis? Ons ook bewaren in alles wat we doen. En ons ook deze komende week heel dicht bij u houden. We vragen dat, Heer, uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. 722 uit de bundel van Johannes de Heer. Tijdens de eerste twee coupletten zal er een inzameling zijn voor het onderhoud van de gebouwen. En dan gaan we staan voor de zegenbeden en daarna de zegenbeden zingen we nog het derde couplet van 722. Laten we heen gaan onder de zegen die hij aan ieder van ons wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen om zijn gemeente tot zich te nemen en straks met zijn gemeente in heerlijkheid te verschijnen als de Koning der Koningen en als de Heer der Heren. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.